De schriftlezing vindt u opgetekend in het boek Handelingen, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Handelingen 2, vers 1 tot en met vers 13. Handelingen 2 te beginnen bij vers 1. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen, en er geschiedde haastiglijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden allen vervuld met een heilige geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen, van allen volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: ziet, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parters en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië, en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het wel bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden: zij zijn vol zoete wijn. Tot zover de schriftlezing. Geliefden, met de hulp des Heren willen we spreken naar aanleiding van het 11e vers van Handelingen 2, Handelingen 2, vers 11b, waar geschreven staat: wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. De grote werken van God. Dat is het thema, de grote werken Gods. En we letten achtereenvolgens op het spreken van de discipelen, in de tweede plaats op het horen van de scharen, en in de derde plaats op de grote werken van God. Dus de grote werken Gods, we letten op het spreken van de discipelen, het horen van de scharen, en ook de grote werken Gods. De evangelisten hebben alle vier gesproken over het feit dat Jezus Christus de Zoon van God is. De Zoon van de levende God. En op die rots der eeuwen is de kerk gebouwd. En hoe zij begonnen is te bouwen, dat kunnen we lezen in het boek Handelingen. We hebben vier evangelisten, vier ooggetuigen, die een verslag geven van het leven van de Heer Jezus. En dat wordt in orde verhaald. En dan vullen de evangelisten elkaar soms aan. maar we hebben maar één boek hoe of waarin vermeld wordt hoe of het verder ging. Kijk, als wij dan het boek Lucas, het evangelist Lucas, het evangelie naar Lucas lezen, dan eindigt dat heel in het kort met de hemelvaart van Christus. En hier gaat het boek Handelingen verder. Dat is ook geschreven door Lucas. Dat is het algemeen gevoelen. En dan wordt uitgebreid begonnen in dat boek met de hemelvaart. En dan hoe of het verder ging. Toen heeft het geboorteuur van de christelijke kerk geslagen. En de geest van God werkte krachtdadig en zegevierend onder de mensen. En er werden op één dag 3000 zielen toegedaan onder één preek. De Handelingen der Apostelen is als het ware het geschiedenisboek waarin de zendingskracht van de jonge kerk wordt beschreven. Er ging een enorme wervende kracht van uit dat er onder die ene preek zoveel tot bekering kwamen. Want die geest, dat was ook beloofd. In Lucas 24 kunnen wij het lezen dat zij naar Jeruzalem moesten gaan. Dat heeft de Heer Jezus gezegd. En dan moesten ze wachten tot ze aangedaan werden met kracht uit de hoogte. Het woord kracht in het Grieks, het woord dynamis, waar ons woord dynamiet vandaan komt. En dat is gebeurd op de Pinksterdag. Toen werden ze bezield vanuit de hemel. En toen heeft God zijn geest uitgestart. De geloofsbelijdenis van Nicea, die belijdt zo, die van de Vader en van de Zoon uitgaat. En dan is het die geest die we ook vandaag zo nodig hebben, ook in onze geesteloze tijd. Dan hebben we die geest zo nodig, want zonder die geest kunnen de apostelen niet en kunnen al Gods knechten niet. Zonder die geest blijft het geesteloos. En zonder die geest blijft het woord van God voor ons een gesloten boek. Daarom hebben we die geest der genade en der gebeden zo nodig. En door die geest waren ze in staat tot machtige daden. En dan die kleine kring van apostelen, die groeit uit in een korte tijd tot een grote schare, zodat overal gemeenten worden geplant en gesticht. En dan hebben we ook gelezen van die verdeelde tongen als van vuur. Het zat op een niegelijk van hen. Dat vuur heeft zich verspreid als een prairiebrand. En we weten het vanuit de geschiedenis en ook in onze tijd, hoe er van die grote branden zijn, bosbranden, die niet te blussen zijn. Tientallen hectaren branden op één dag af. En dat gaat zo telkens door, niet te blussen. En zo is het ook met dat vuur des geestes. En weet je wat nu voor ons nodig is? Dat u en ik, dat wij in vuur en vlam komen te staan door die geest der genade en der gebeden. Dat we door die geest worden geleid in het spreken en in het luisteren. Want zonder die geest is het niets. En mochten wij zo ook de werking van die geest ontvangen, opdat ook wij brandende harten zouden ontvangen en tegelijkertijd de voeten geschoeid hebben, hebbende met de bereidheid van het evangelie ook anderen al de rechten van Gods mond te verkondigen, te vertellen. Wat zou het groot zijn als dat nog eens gebeurde, ook juist in deze tijd waarin wij leven. Opdat wij zo ook de werking van die geest in onze harten mogen ondervinden. En ook de vrucht van die Pinkstergeest mogen genieten in ons hart. dat onze tongen worden losgemaakt om bescheidenlijk te spreken de grote werken van God. Dat is nu zo nodig. En mogen die geest der genade en der gebeden ons dan maar leiden in het spreken, in het luisteren. Dan mag het ons gebed wel wezen. Vervul ons, Heere, met uw geest, zoals op het eerste Pinksterfeest. En leer ons zo te leven, dat wij voortaan van uw gena, van uw liefde op Golgotha, alom getuigenis mogen geven, alom getuigenis. Wie ook maar een oor heeft om te horen, die horen dan. En geven de Heer ons zo feest te vieren, niet in de oudheid der letter, maar in de nieuwigheid van de geest. Want als die geest komt, dan is alle dorrigheid en alle dodigheid geweken. En dan zullen we ook de begeerte hebben om God onze koning te eren. Die geest gaf de discipelen die vanaf nu als apostelen de wereld in zullen gaan te spreken met een stem, een gewone menselijke stem, een vox humana, maar tegelijkertijd ook met een voertuig van de taal, een stem, een middel om het woord van God voor te brengen. Daar mogen ze van spreken, daar moeten ze van spreken. Als deze zouden zwijgen, de stenen zouden haast gaan spreken. Een stem, waarvan we ook lezen dat een ieder hen hoorde in hun eigen taal. En dan lezen we ook in vers 6a. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen. Daar in en rond de tempel, er waren die 120 mensen bijeen, waar we in Handelingen 1 van lezen. En daar komt een gerucht. En een menigte van mensen kwam bijeen. En het wonderlijke was dat in ieder die deze apostelen hoorde spreken, hoorde hen als in zijn eigen taal. En ze hoorden daar spreken van de grote werken van God. De apostelen, eenvoudige mensen, vissers van beroep, een paar denk ik ook aan Petrus. En vanaf nu zult gij een visser der mensen worden. VDM, Verbi Divini, minister. Nu mag gij het net uitgooien onder de mensen. En om mensen te vangen. En wie zielen vangt, zegt Salomo, is wijs. En dan denk ik aan professor Wisse, christelijk gereformeerd hogeleraar in vroeger jaren, die eens zat te vissen. En toen kwam er een langs en die vroeg aan hem: dominee, hebt u niet wat beters te doen? U bent toch een VDM? Een visser der mensen. Hij zegt: ja, maar deze bijten beter. Deze bijten beter. Wij als mensen, we horen het zo vaak aan, maar luisteren wij ook? Heeft het ook consequenties voor het leven van elke dag? De waarde van de kerkdag moet blijken op de werkdag en op de schooldag. En zo maakten ook die samengestroomde menigte de opmerking dat deze allen Galileërs waren en die geen andere taal kenden dan hun moedertaal. Het waren eenvoudige lieden waar geen geleerdheid of beschaving van te wachten was. En zo zien wij het ook. Paulus heeft geschreven dat hij het dwaze en het arme uitverkoren heeft, het zwakke heeft uitverkoren, opdat hij de wijzen en de sterken zou beschamen. Want God werkt altijd onwederstandelijk En als God werkt, kan niemand dat keren. Dan zien we ook hier dat als de Heere dan mensen roept in zijn dienst, dan worden ze bekwaam gemaakt. En hun bekwaamheid is uit God. En die tempelgangers die uit alle oorden en landstreken van de wereld kwamen onder de hemel, zo staat het er, die spraken hen hun verwondering daarover uit. En ze ontzetten zich toen zij de discipelen, de apostelen hoorden spreken de grote werken van God. En dan wordt het ons als het ware medegedeeld in dit gedeelte. Dat deze gave zomaar opeens kwam. Ze werden aangedaan met kracht uit de hoogte. En ze spreken deze taal vloeiend en verstaanbaar in duidelijke en heldere taal. Daar was helemaal niets mis mee. Ze stonden bekend als mensen uit het noordelijk gedeelte van Palestina. Dan had men niet zoveel verwachting van die mensen uit het noorden. In dat noorden lag ook Nazareth. Nathanael heeft ervan gezegd: kan er uit Nazareth iets goeds komen? Dat heeft hij gezegd. En dat kon ook op de Judeërs en voor heel Galilea worden toegepast. Kan daar nu iets goeds uit voortkomen? Achting konden ze niet ontmoeten. Ze waren veracht. Ze hadden de naam van ruwe, onbeschaafde mensen en de betiteling van onontwikkeld of degene die ze behoorden tot de scharen die de wet niet kende. Ze stonden niet zo hoog aangeschreven. Ze waren niet wetenschappelijk aangelegd. De systemen van de filosofie kenden ze niet. Nee, maar toch, ze spreken een heldere taal, duidelijke taal. En ieder verstond hen alsof ze dat in de eigen taal hoorden. Ze werden vervuld met een Heilige Geest. Met een taal die de Geest hun gaf uit te spreken. Dit is geen tongentaal waarover gesproken wordt in 1 Korinthe 12 tot en met 14. En dan met tongentaal, dan uiten de mensen extatische klanken en niemand verstond het. Ze waren wel sterk bewogen dan, maar daar wordt hier niet over gesproken. Want met tongentaal, dan verstaat niemand dat. Maar hier wordt gesproken met een taal die iedereen verstaat. Ze behoren tot de mensen van het gewone bevolking. En dat is op zich niet verkeerd. Dat we ook de wereld kennen waarin wij leven. De cultuur kennen waarin wij leven. Een vorm van profetie is ook dat wij de geesten onderscheiden waar het op aankomt. En ze mogen in heldere, begrijpelijke taal de boodschap voortbrengen van zonde en genade. De mensen worden de zonden aangewezen als dat zij de Heere des hemels hebben gekruisigd. De band van hun tong was losgemaakt en zo mochten ze bescheidenlijk spreken de grote werken van God. En ze mochten uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan die milde overvloed, ze mochten ze roemen en mochten ze spreken. En het was als een bron die zich uitstortte over de velden als ze aan het spreken waren. Het was een stormvloed van woorden die over hun lippen kwam. Als je een regenbui hebt, dan kan het soms zijn dat je een milde regen hebt, motregen. Maar het kan ook zijn dat het een hoosbui is. Dat er een veelheid van water ineens komt. En nu is het als het ware met eerbied gesproken. Een hoosbui van de regen des geestes. Een milde regen zond ge, o Heer, op uw bezwijkend erfenis neer om sterkte aan haar te geven. En zo werden er onder ene preek 3000 bekeerd, krachtdadig en onwederstandelijk. Ze werden met Christus in het hemelse geplaatst. En zo gingen ze ook, zo waren ze ook boven alle spraakverwarring verheven. En als wij dan ook zo vervuld zouden zijn met die geest, wat zou het een zegen zijn als het werkelijk eens Pinksterfeest zou worden. Kijk, als het gaat over de heilsfeiten, dan begint het met de kerstnacht. God heeft zijn Zoon gezonden naar deze wereld, de donkerheid van deze wereld. En het ging met de Heere Jezus door de paasmorgen heen. De dood was niet het einde, maar het leven. En nu eindigt het op de Pinksterdag. Dan wordt de geest uitgestort. De kroon op de heilsfeiten. En nu was het dat hun mond werd vervuld met een vertroosting, met licht, met leven, met reinheid, met kracht en vrede en vele andere zegeningen die als uit die geest voortkomen en die God ook werkt door zijn geest. En dan is het een vrucht van de hemelvaart dat hij die andere trooster heeft gezonden naar deze aarde. En de gelovigen, de apostelen worden afgezonden tot een koninklijk priesterdom. Daar werden ze toe afgezonderd. En ze mochten spreken, vervuld met de geest. Ze hebben vele vragen gehad. 10 dagen voor Pinksteren, hemelvaart. Toen hebben ze nog gevraagd: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Ze zaten vol met vragen. En daar kregen ze een antwoord op. Er werd allemaal beantwoord, maar die vragen die leidden toen nog tot verontrusting en tot onzekerheid. Maar die vragen zijn nu verstomd, nu zij vervuld worden met die geest der genade en der gebeden. Want de geest maakt hen bekwaam om te getuigen van die ene naam onder de hemel tot zaligheid gegeven, door de welke ook wij moeten zalig worden. Want buiten Christus is geen zaligheid, alleen is het in hem. En als dan die geest gaat werken in het hart van een dode zondaar, dan maakt ons dat eerst verslagen in het hart. Want dan gaan we zien wie wij geworden zijn door onze diepe val in Adam. En dat wij voor dat grote en heilige wezen niet kunnen bestaan. En dat God nu van eeuwigheid zelf een weg heeft uitgedacht om nog mensen, kinderen zalig te maken. En de Heere Jezus, hij moest heen gaan. Ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader, tot mijn God en tot uw God. Waarom? Opdat die geest zou nederdalen, die andere trooster. Opdat ook wij toch in spreken en luisteren vervuld zouden worden met dat vuur des geestes, zodat wij verslagen worden in het hart. Mannen, broeders, wat moet ik doen opdat ik zalig word? En dan gaan we onze verloren staat zien. En juist die geest, als de noordenwind der ontdekking gevonden wordt, dan zal ons dat ook uitdrijven tot de Heere Jezus Christus. Want in die weg wordt hij onmisbaar, wordt hij dierbaar en wordt hij noodzakelijk tot zaligheid. En dat doet de Heere nu alles door zijn geest. De Heere Jezus heeft het zelf gezegd in het Johannesevangelie. Als hij de afscheidsrede houdt. Ik vaar heen tot mijn Vader en uw Vader, opdat die andere trooster zal komen. En die zal het uit het mijne nemen en u lieden verkondigen. En dan leidt die geest ons op de weg der gerechtigheid. En dan gaat de Heere daarmee door. Dan trekt de Heere door in ons leven. En dan leidt hij ons. En de offervlam die de Heere dan in ons hart ontsteekt, dan worden we in staat gesteld om onze ziel Goden op te offeren. Want dan hebben we alles over voor de dienst van God. Dan hebben we daar alles voor over. En wat zal dat spreken van de apostelen aanleiding hebben gegeven tot verwondering? Zoals we het ook lezen. Ze spreken immers de grote werken Gods. Er werd veel gesproken onder Israël, ook door de Farizeeën, door de schriftgeleerden, door de Sadduceeën. Maar de werken van God werden doorgaans niet vernomen. Natuurlijk waren er die behoorden tot dat overblijfsel van de verkiezing der genade. En die leidslieden, ze zaten vol van gebod op gebod, regel op regel, twistgesprekken, theologische haarkloverijen. En ze konden het best bij de wet van Mozes uithouden. Maar uiteindelijk moesten ze van de Heer Jezus niets hebben. Die hebben ze ook gekruisigd. Ze hadden het goed met zichzelf getroffen. En dan, wat is het nodig dat de Heer krachtdadig werkt? Ook in de tijd waarin wij leven. En ik denk ook dat het de zwakheid van de kerk is, alle verdeeldheid die er is. De verdeeldheid, dat is niet goed. De kerk is verdeeld in haar zichtbare vertoning als beenderen aan de mond van het graf. Alsof iemand iets gekloofd of gedeeld had, zo staat het in de psalmen. En laten wij blijven staan voor de oude waarheid. Zalig worden is 100% genade. En als wij verloren gaan, is dat 100% eigen schuld. Eigen schuld. Mea culpa. Mijn schuld. Dan is dat onze eigen keuze. En nu is de rivier Gods nog vol water. Er mag nog gepredikt worden. U wordt nog opgeroepen tot geloof en tot bekering. Want de Heer Jezus die zegt, ik ben niet gekomen dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En ook als het gaat over de gelijkenis van dat grote avondmaal, dan is er nog plaats. Dan is er nog plaats. Zullen we dat niet vergeten? En daarom hebben ook de ambtsdragers achter de kudde aan te dringen, gelijk een herder betaamt. En we moeten ons benaarstigen, dat wil zeggen beijveren, om het aangezicht van de schapen te kennen. Van nature zijn wij allen dood in de zonden en misdaden. We hebben het nodig om zalig te worden. En dan is dat niet dat daar een vreedzame coöperatie ontstaat tussen God en mens. Met andere woorden, dat God ook wat doet en wij ook wat. Om het maar eens zo te zeggen, ik doe mijn best en God doet de rest. Nee, het is 100% genade, uit genade. Zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Maar het is Gods gave. De Heere geven ons, in het bijzonder die de Heere ook mogen kennen en vrezen, net als de apostelen, dat we werkzaamheden krijgen aan de troon van zijn genade. De Heere die kan nog wonderen doen, niet vanwege ons noodgeschrei, maar op uw noodgeschrei doe ik wonderen. En de apostelen, ze mogen Christus kennen in de kracht van zijn opstanding. Ze zien hem. Ze hebben hem horen spreken als de profeet. Ze hebben hem leren kennen in de profetische bediening. En ze hebben hem ook leren kennen na Pasen, toen hij zichzelf aan hen openbaarde in zijn priesterlijke bediening. En nu mogen ze ook de weg gaan, de wereld door, om ook als christen, een ware protestant, ook te getuigen van die ene naam onder de hemel tot zaligheid gegeven. En door hem worden ze vervuld met de Heilige Geest. En dan is het door hem en uit hem. En dan keert het ook tot hem weer terug. Wat is het groot als wij eens mogen vertellen wat de Heere aan de ziel heeft gedaan. Zoals de dichter het ook zegt, komt luister toe, gij godsgezinden, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden en wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Wat een wonder, als zo de grote werken Gods nog eens gesproken mogen worden en dat het mag worden gehoord, dat het mag worden opgeluisterd. En dan hebben ze gesproken over Christus en de verlossing die uit hem is. Lees de reden van de Petrus maar na het 14e vers, vanaf het 14e vers. En dan blijkt dat uit alles, dat ze hem hebben verheerlijkt. En als we dan kijken naar Handelingen 4 vers 12, hebben ze hem aangewezen als die ene naam onder de hemel, door de welke wij moeten zalig worden. Andere weg is er niet, alleen door hem. En daarom, we staan ook stil bij het horen van de scharen. Vele Joden waren toegestroomd uit allerlei landen onder de hemel vandaan. En dan reageren ze daar ook op de prediking van Petrus. Dan wordt eerst de vraag gesteld, zie, zijn niet alle deze Galileërs? En vervolgens wordt de vraag gesteld, hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? En tenslotte wordt gevraagd, wat wil toch dit zijn? Wat heeft dit alles te betekenen? En dan blijkt iedereen hen in zijn eigen taal te spreken. Wat hier gebeurd is, is precies het tegenovergestelde als wat gebeurde bij de Babylonische spraakverwarring. De Babylonische spraakverwarring, de kinderen die weten het wel, dat de mensen in hun hoogmoed een toren wilden bouwen tot in de hemel. Ze wilden als God zijn, toen al. En dat is nooit beter geworden. Nee, dat willen we allemaal wel een beetje. Als we eerlijk zijn. Ze wilden als God zijn. En voor de torenbouw van Babel was er maar één taal die de mensen spraken. Die ze van Adam en Eva overgeleverd hebben gekregen. Die ene taal. En toen heeft God gezegd dat hij vanuit de hemel neerzag. En hij zou daar die spraak verwarren. En toen opeens gebeurde het. Men verstond elkaar niet meer. Men begreep elkaar niet meer. En al degenen die dezelfde taal spraken, die gingen elk een kant op. De een ging daar naartoe, de ander daar naartoe. Maar alleen die de eigen taal sprak. En dan nu, te midden van al die verscheidenheid van talen, komt God met zijn geest. En hij geeft daar te spreken één taal dat iedereen verstond. Het was duidelijk en goed te volgen door iedereen die het hoorde. Ze konden het allemaal verstaan. Het was dat zij spraken duidelijk en de zin, de betekenis daarvan verklarende. En zo hebben ze het uitgelegd, alzo dat iedereen het verstond in het horen. Dat was het bijzondere daarvan. En dan is dit een goddelijke werking van Gods geest. Om zo alles wat van de mens is te beschamen. En dan kan God te midden van alle verdeeldheid een eenheid geven. En de discipelen die mochten vervuld worden van de Heilige Geest. Want ik heb het al gezegd. Pinksterfeest, dat is het feest van de vervulling. De dag van het Pinksterfeest werd vervuld. Het huis werd vervuld. En allen die daar aanwezig waren, die werden vervuld met een Heilige Geest. Dat is volmaken. Dat is ten diepste zaligheid. En de Heere schenkt hier in één enkel ogenblik, als een blijk van zijn alvermogen, dat deze discipelen mogen spreken, alzo dat een ieder hen verstond. En anders moet je jaren studeren om een taal geheel machtig te worden. Het werd nu in een enkel ogenblik gegeven. En dan zaten ze daar te spreken als toonbeelden van de wijsheid Gods en van de kracht Gods. Want de Heere die verheerlijkt zijn genade in het midden van hen. En nu worden de grote werken van God gehoord. En daar, dat mochten ze spreken. En dan was dat een groot wonder. Tegelijkertijd ook een aangename verrassing. U moet het zich voorstellen. U gaat in de vakantietijd naar een reguliere dienst. Een dienst bijvoorbeeld in Zwitserland of Oostenrijk. En daar gaan mensen naartoe die, ik noem maar wat, Engels spreken, Duits spreken, Frans spreken. Of misschien nog wel andere talen. En u wordt dan opeens aangesproken in uw eigen taal. En iedereen verstond dat. Ze hoorden hen in hun eigen taal spreken, de grote werken van God. En ze verstonden het zo goed als hun eigen dialect. Want er staat in het 8e vers voor het woord taal, het woord dialectos. Dat betekent een tongval. Kijk, iemand die een bepaald dialect spreekt, ook al spreken ze dan Nederlands, dan kun je toch horen dat dat dialect er iets in doorklinkt. Er zit er een bepaalde tongval in, wat je zich niet laat verloochenen. Dat konden we ook zien bij Petrus, toen hij daar in die zaal was, dat de Heer Jezus werd geoordeeld in die rechtszaal. Dan hebben ze gezegd, uw taal maakt u openbaar. En dan komt het soms openbaar waar je vandaan komt. En ze verstonden hen in hun eigen dialect. Je verstaat niets beter, kunt niets beters als je eigen dialect. Je moedertaal, om het zomaar eens te zeggen. En zo mogen ze daar spreken. En de schare mag luisteren. Want dat is ook niet vanzelfsprekend. Kijk, als de Heer in ons leven komt, dan wordt er wel eens gezegd, de hongerige ziel is alle bitterzoet. Dan lezen we van Rut. Toen ook haar hart uitging naar Boas. En dat ze op haar zijn akker terechtgekomen was. Bijgeval, wij zouden zeggen, menselijk toevallig, maar toch door God bestuurd. En haar te huis blijven was weinig. Als de Heere ons geestelijke honger geeft naar dat woord van God, dan is ons thuisblijven weinig. Als de Heere een opwekking in ons hart en in ons leven geeft, dan neemt de onkerkelijkheid in ons leven af. Het is een voorrecht als we zo mee kunnen kijken, mee kunnen luisteren. Het luisteren, dat is natuurlijk het voornaamste, want daar gaat het om. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord van God. Maar het is niet goed als wij uit gemakzucht daarna thuis blijven en denken, ja, ach, het regent nu zo hard. Ik kan toch beter, maar ik kan het toch zien en horen. Dat is niet de weg. Wij behoren, u behoort op te gaan naar Gods huis. Lees het maar na in Hebreeën 11 vers 25... dat wij de onderlinge bijeenkomsten niet mogen nalaten. En als we het toch nalaten, als er geen wettige verhindering is, dan zullen we de zegen er ook niet van wegdragen. En dan, daarom, het is een hulpmiddel en ook een voorrecht dat die middelen er zijn voor degenen die niet kunnen, maar die dan toch mee kunnen leven. Maar dan zien we ook hier de discipelen, de apostelen die nu als apostelen verder gaan, uitgezonden in de wereld in, beginnende van Jeruzalem, Judea, Samaria, ja, tot aan de einden der aarde. Dan zien we ook hier dat God het zwakke der wereld heeft uitverkoren om het sterke te beschamen. Het dwaze der wereld heeft hij uitverkoren om het wijze te beschamen. En nu gingen de discipelen maar om één ding, waar het ook ons om moet gaan, namelijk de eer van God. Hoe komt God aan zijn eer in ons leven? Want wij zijn geschapen als een instrument om God te dienen, God te eren en God te vrezen. Hebben wij werkelijk de eer van God op het oog? Al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Ook als wij spreken, moeten wij, en geldt ook voor het luisteren, de eer van God op het oog hebben. Want kijk, als we dat niet hebben, dan is alles te vergeefs. De apostelen, ze moesten spreken, omdat de liefde van Christus hun drong. Paulus die schrijft, wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig. En op een andere plaats, wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En dan heeft een herder en leraar achter de kudde aan te dringen. En zo is de kerk van Christus een koninklijk priesterdom. Dan mogen ze met een profetische gave en ook met een priesterlijk hart dat woord uitdragen. Want jongens en meisjes, vergeet het niet, ook wij, ook jullie moeten sterven. Wij allen moeten een keer sterven en daarna het oordeel. Maar kunnen we ook sterven? Dat kan alleen maar als wij nu de Heere Jezus hebben leren kennen als onze borg en zaligmaker. En als God dan door zijn geest spreekt, ook in de kerk, dan komt er een eenheid te midden van alle verscheidenheid. Dus bij de Babylonische spraakverwarring, in de eenheid een verdeeldheid, verwarring. Maar hier precies het tegenovergestelde, tegen alle verwarring kwam er nu een eenheid. Eén in Christus. Zoals Groenewegen het ook verwoordt in zijn bekend gedicht. Zoete banden die mij binden aan des Heren, lieve volk. Wis zijn zij mijn hartevrienden, hunne taal mijn zieletolk. Het zijn de kinderen van mijn vader en van hetzelfde huisgezin, en wij verstaan elkander nader als de band van de aardse min. Vreemd wordt eigen, eigen wordt vreemd. En dan is het ook waar, zoals hij verder het ook zegt, onuitsprekelijke banden, één van geest en één van zin, al kwam het volk uit verre landen. We hebben het gehoord, gelezen, uit alle windstreken onder de hemel. Al kwam het volk uit verre landen, het harte smolt toch samen in. Als zij vertelden weg en zaken, hoe hun Jezus is ontmoet. En ondertussen ziet men blaken hun ziel in liefdegloed. Zo mocht het zijn op dat Pinksterfeest te Jeruzalem. En dan zien we dat God zijn geest uitstort. En dan 4 of 3000 mensen onder één preek bekeert en de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werd. Zolang Christus met hen op aarde was, stonden zij onder zijn directe leiding. Toen waren zij zijn discipelen. Maar nu gaan ze als apostelen verder. En nu mogen ze dat persoonlijke getuigenis spreken. En daar kunnen ze niet meer van zwijgen. En dan is het zo nodig dat de Heere zelf door zijn geest onze zielen levend maakt. En als de Heere ons ontdekt aan wie wij geworden zijn, dan gaan we verstaan dat we de Heere kwijt zijn. Niet kunnen sterven zoals we geboren worden, zoals we geboren zijn. En in het geestelijke, dan is het echt niet anders dan in het natuurlijke. Een kind wordt niet pratende geboren. Maar een kind, als het goed is, dat huilt. Dat huilt, dat weent. En zo leert ook Gods volk wenen over de zonde. De breuk die er is tussen God en hun ziel. Wat is het nodig om zo die geest der genade en der gebeden te ontvangen, opdat die ons ontdekt wie wij geworden zijn door onze val in het paradijs. En als de noordenwind van de ontdekking niet wordt gezien, dan is er ook geen plaats voor de zuidenwind der vertroosting. Voor wie is hij de heelmeester? Voor wie is hij de borg? Wel, hij is de borg voor degenen die een hemelhoge schuld hebben. Hij is de heelmeester voor hen die een gebonden ziel hebben en die het moeten uitroepen: geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. We moeten niet veranderd worden, maar we moeten van een ander worden, des anderen worden. Dat is nodig. Dan zei men vroeger, als iemand zo in het ongeluk liep en dat de Heer overkwam, die jong of dat meisje, die man of vrouw, kent een ander leven. Kennen wij een ander leven? Het is bijzonder als dat zo wezen mag. Dan de Heer Jezus. Hij is begonnen bij de openbare bediening. En dat werd ingezet met zijn doop. En toen werd hij bij de doop gezalfd met de Heilige Geest. En toen hij ook zijn mond heeft opengedaan, de schriften van het Oude Testament heeft voorgelezen, deed hij het weer dicht. En heeft gezegd: heden is deze schrift in uw oren vervuld. Want dat lam waarover gesproken werd in Jesaja, die lijdende knecht des Heren, dat was hij zelf. Heden is het vervuld. En als de Heere in ons leven komt, wordt ook in ons leven de schrift vervuld. En de discipelen die als apostelen uitgaan, mogen hier spreken, getuigen, en dat van de grote werken van God. Men sprak tot eer van God en men luisterde tot eer van God. Wat zal het daar een aangename dienst geweest zijn? En waar het dan om gaat is dat zij de grote werken van God mogen spreken. Dat is ook onze derde gedachte. Maar we zingen eerst, voordat we daartoe overgaan, Psalm 71, vers 17. Mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd. En wat er verder volgt uit het 17e vers van Psalm 71. Grote werken van God, vervuld met de Geest, kunnen ze niet meer zwijgen. Als deze zouden zwijgen, de stenen zouden haast gaan spreken. En God heeft op deze eerste dag een rijke oogst van voorspoed en van zegening gezien. En dat heeft te maken met het feit wat we ook in vers 47 lezen van Handelingen 2. Dat de Heere dagelijks deed tot de gemeente die zalig werden. Op een andere plaats lezen we ook en de Heere verrocht mede. Kijk, en dat is ook nu nodig dat de Heere medewerkt. Want anders dan zal al ons preken en al onze kerkgang ons geen nut doen. En het is het werk des Heeren. En dat is zijn werk. En als het goed is, krijgt hij daarvan alleen de eer. En dan mogen we toch weten, als die grote werken Gods gesproken worden, als God werkt, kan niemand dat keren. En dan staat hier in het woord, in het Grieks een woord voor groot, megalaia. Het woord mega komt daar ook vandaan. En dat betekent geweldig groot. Dat is een megaschip. Een geweldig groot schip. En dan zouden we dat ook kunnen weergeven met geweldige grote werken. De kanttekeningen op de Statenvertaling wijzen daarop, namelijk de heerlijke daden van God. Namelijk die Hij heeft gedaan door Christus tot zaligheid van de mensen. God heeft er nu alles aan gedaan om God en mens met elkaar te verzoenen. En wat is het nodig dat juist die bediening der verzoening ook doorgaat. Dat de Heere ook werkt, want buiten Hem is er geen leven. En buiten God, zonder God, zo zijn wij van nature allen. Zonder God in de wereld, geen hoop voor de eeuwigheid. Wat is het toch nodig dat wij ook van die grote werken van God leren spreken, omdat we het ondervonden hebben, zodat we mogen spreken vanuit de milde overvloed en zo spreken tot zijn eer. En dan wordt hier ook verwezen naar Lucas 1, vers 49, waar de lofzang van Maria wordt gehoord. Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij die machtig is. En heilig is zijn naam. Dan is dat een grote daad van God. Als we dan zo kijken naar Deuteronomium 11 vers 2 en 3. Dan wordt daar gezegd. Wordt daar gesproken over de grootheid van God. Zijn sterke hand. En zijn uitgestrekte arm. Zo werd het volk uit het Egyptische diensthuis uitgeleid. En dan heeft hij dat gedaan in Egypte. En als vrucht daarvan werden ze uitgeleid. Uit het Egypte, het diensthuis en dus van de slavernij en van de zonde. En ze werden doorgeleid door de woestijn. En ook eenmaal ingeleid in dat Kanaan. Maar velen konden vanwege hun ongeloof niet ingaan. En daarom mogen wij toch ook vragen, weten wij ervan dat de Heere zijn genade werk in ons hart en leven is begonnen. En zo mogen ze spreken de grote, de wonderlijke, de heerlijke, de machtige daden van God. Dan is het ook waar, als God werkt, kan niemand dat keren. En in gemeenschap met die verheerlijkte zaligmaker mogen ze dat ook uitdelen aan anderen. Zo kunnen ze daarvan niet zwijgen. En ze mogen dat volk erin onderwijzen. Wat is het dan een heerlijk werk als God door zijn geest alleen maar te spreken geeft, zodat we mogen doorgeven wat de Heere onszelf schenkt. En dan is ook de middelmuur des afscheidsels gebroken, van boven tot beneden. En nu mocht een ieder, in welke taal men ook sprak, men mocht hen horen van de grote werken van God onder alle volkeren. En zo dient dat woord te worden doorgegeven, op een kandelaar worden gezet, niet onder een korenmaat. Want dan, als ze op een kandelaar wordt gezet, dan geven zij licht en verspreidt zij licht aan al degenen die het horen. En zo mag het ons wel tot aanbidding nopen, dat als de Heere die prediking nog heeft. En dat de mens op het diepst wordt vernederd, God op het hoogst verheerlijkt, zoals Abraham Hellenbroek het ons leert. En ze werden verslagen in het hart. Bent u wel eens verslagen in het hart geweest? Dat u dacht, wie kan dan nog zalig worden? Hebben de discipelen ook gezegd. Maar dan is juist onze onmogelijkheid een mogelijkheid dat God begint. Want dan begint de Heere juist te werken. Wat onmogelijk is bij de mensen, dat is nu mogelijk bij God. Weten wij ervan dat er zo'n mogelijkheid is geboren in die schoonste aller mensenkinderen, die eigenlijk het hof van de zwaargewapende is ingegaan om zo zijn vaten te ontroven. Nu kunnen mensen nog zalig worden. En zo heeft de prediking van de apostelen gestaan in het licht van Jezus Christus en dien gekruisigd. In dat teken. Hij is opgestaan. Hij is verhoogd. Gezeten aan de rechterhand van de Vader. En dan, we hebben het ook zojuist gezongen. Des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoek die ijverig en bestendig. Maar hoe groot de werken van de schepping ook zijn, ze zijn niet te vergelijken met dat werk wat God doet in het hart van een zondaar. Thomas Watson, die zegt in zijn boek De Geloof, de hoofdsom van de geloofsleer, de schepping van hemel en aarde kostte God maar een enkel woord. God sprak en het was er. Zijn wil gebood en het werd terstond. Een enkel woord, meer niet. En het was er. Maar de herschepping van een zondaar, dat heeft de Zoon van God het leven gekost. Als we dan zo de heilsfeiten eens bezien en we kijken terug, 7 weken voor Pasen, de lijdenszondagen, wat heeft het de Heere Jezus gekost om ons nog te, ja, een mogelijkheid te openen dat wij ze kunnen zalig worden, dat Hij God en mens met elkaar verzoent. Zonder bloedstorting geen vergeving. Dus dat bloed der verzoening moet gestreken worden aan de deurposten van ons hart, de bovendorpel en de zijdorpels, niet de onderdorpel, want anders zou dat nog door onze onreine voeten kunnen worden vertreden. En zo is de beloofde der vaderen door dit leven gegaan, uit dit leven gegaan, opgevaren tot zijn Vader. Hij is de zaligmaker der wereld. En dan komt in hem de grootheid van God, de macht van God, het allerduidelijkst naar voren. Christus heeft ten volle de gedachten des vredes van de Vader geopenbaard. Zonder de voldoening aan het geschonden recht was er geen verzoening mogelijk. Dus verzoening door voldoening. Wij moeten met God worden verzoend, want van nature staan wij daar buiten. En dan is het genade door recht. Genade door recht. En door hem alleen die verse en die levendige weg is er herstel mogelijk voor de grootste der zondaren. Dan is het leven en de vrede, dat kunnen wij nog ontvangen. Dat is voor jong en oud belangrijk, ook de kinderen. Een nieuw hart, dat hebben we alle nodig. Zonder dat nieuwe hart, zonder wedergeboorte, zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus, zal niemand het koninkrijk van God zien. O, dat we dan maar veel ook daarom vragen, om worstelen, om smeken. En weet u wanneer de mens dat gaat doen? Wel, als we gaan zien dat we God kwijt zijn, tegen God hebben gezondigd. Wij hebben God op het hoogst misdaan en zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. En dan heeft wijlen dominee Zand gezegd, die driedeling hou je daar maar aan vast. Missen, zoeken, vinden. De kinderen die weten het. Je kunt iets kwijt zijn, maar zolang je het niet mist, dan ga je dat niet zoeken. Je gaat pas iets zoeken als je het nodig hebt en je mist het. Missen, zoeken en vinden. En als dan werkelijk een levend gemis in het hart ontstaat, dan is het net als die duif buiten de ark van Noach. En ze vond geen rust voor het hol van de voet. En zo is het dan ook met die ziel die God kwijt is en de Heere mist. En die gaat hem zoeken. Geen rust op de levenswateren van de levenszee van de wateren. En dan heeft de Heere Jezus gezegd: zoekt en gij zult vinden. En ook Jesaja. Daar staat het in Jesaja 55. Zoek den Heere terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg, de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot den Heere, want hij vergeeft menigvuldig. Kijk, nu zijn we niet iets kwijtgeraakt, maar we zijn iemand kwijtgeraakt. God zijn wij kwijt. En ik hoop dat dat nu voor ons allen een levend gemis mag worden. Opdat wij de Heere gaan zoeken en geen rust vinden voor het hol van deze voet in deze wereld. Want de wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheden. En als we de Heere mogen vinden, dan hebben we alles. Zo was God nu in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En hun zonden hun niet toerekenende. En zo heeft hij het woord der verzoening gelegd in de apostelen, de profeten, de evangelisten, de herders en de leraars. Gave van de Heere. En dan is het nodig dat ook wij nu, net als toen de apostelen op de Pinksterdag, geleid worden door die geest der genade en der gebeden. En dan hebben ze door het bloed van de Heere Jezus Christus, wij, u en ik, hebben we een geopende toegang tot de troon van Gods genade. En die geopende toegang blijft. Ik hoop dat de Heere zo ook uw stem mag horen. Dat u tot de Heere smeekt, tot de Heere roept: Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Trek mij, dan zal ik u nalopen. Dat was het gebed van Jeremia in zijn klaagliederen, nadat hij 50 jaar profeet van de Heere, een knecht Gods, geweest is. En dan is dat geen taal die gesproken wordt met alleen vaststaande termen en geëikte begrippen van die platgetreden paadjes. Maar het spreken van God, als dat gevonden mag worden, de grote werken van God, dan is dat door de geest. En welzalig is het volk, het welk het geklank kent. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Ik hoop dat u die taal, dat u daar geen vreemdeling van blijft. Maar dat u de talen Kanaans mag leren spreken. Dan is het verborgen voor de wereld. De godsdienst begrijpt het niet. Maar de Heere geven ons de verlichting met en door zijn geest. Opdat ook onze tong wordt losgemaakt. om de grote werken Gods te spreken. En dan is dit het eeuwige leven, dat wij God kennen, de enige, de waarachtige God, maar ook Jezus Christus, die Hij gezonden heeft. Geven de Heere, degenen die de Heere oprecht en kinderlijk mogen vrezen, een geopend hart, een geopende mond, en dat het ons gebed is, Heere, uw kerk, uw werk, houd dat in het stand, in het midden der jaren. En dan kan de Heere dat doen, dan wil Hij dat doen, om Zijns naams willen. Ik doe het niet om uwentwil, dat zij u bekend, maar om mijn grote naam. Ik hoop dat we zo vervuld worden met die geest der genade en der gebeden. Amen.